Gemeente, vanmorgen openen we de Heilige Schrift in het Nieuwe Testament op een tweetal plaatsen. In het Johannesevangelie, hoofdstuk 17, vers 6 tot en met 19. En in de brief van Jacobus, hoofdstuk 1, vers 2 tot en met 8.
Ik heb uw naam geopenbaard de mensen die gij mij uit de wereld gegeven hebt. Zij waren uwe, en gij hebt mij dezelfde gegeven. En ze hebben uw woord bewaard. Nu hebben zij bekend dat alles wat gij mij gegeven hebt, van u is. Want de woorden die gij mij gegeven hebt, heb ik hun gegeven. En zij hebben ze ontvangen. En zij hebben waarlijk bekend dat ik van u uitgegaan ben. En hebben geloofd dat gij mij gezonden hebt. Ik bid voor hen. Ik bid niet voor de wereld, maar voor degene die gij mij gegeven hebt. Want zij zijn uwe, en al het mijne is uw, en het uwe is mijn, en ik ben in hen verheerlijkt. En ik ben niet meer in de wereld, maar deze zijn in de wereld, en ik kom tot u, heilige Vader. Bewaar ze in uw naam, die gij mij gegeven hebt, opdat zij één zijn, gelijk als wij. Toen ik met hen in de wereld was, bewaarde ik ze in uw naam, die gij mij gegeven hebt, heb ik bewaard. En niemand uit hen is verloren gegaan, dan de zoon der verderfenis, opdat de schrift vervuld worden. Maar nu kom ik tot u, en spreek dit in de wereld, opdat zij mijn blijdschap vervuld mogen hebben in zichzelf. Ik heb hun uw woord gegeven, en de wereld heeft ze gehaat, omdat zij van de wereld niet zijn, gelijk als ik van de wereld niet ben. Ik bid niet dat gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat gij hen bewaart van de boze. Zij zijn niet van de wereld, gelijkerwijs ik van de wereld niet ben. Heilig ze in uw waarheid. Uw woord is de waarheid. Gelijkerwijs gij mij gezonden hebt in de wereld, alzo heb ik hen ook in de wereld gezonden. En ik heilige mijzelf voor hen, opdat ook zij geheiligd mogen zijn in waarheid. Acht het voor grote vreugde, mijn broeders, wanneer gij in velerlei verzoeking valt, wetende dat de beproeving uws geloofs lijdzaamheid werkt. Doch de lijdzaamheid hebben een volmaakt werk, opdat gij moogt volmaakt zijn en geheel oprecht, in geen ding gebrekkelijk. En indien iemand van uw wijsheid ontbreekt, dat hij ze van God begeerde, die een iegelijk mildelijk geeft en niet verwijt. En zij zal hem gegeven worden. Maar dat hij ze begeerde in geloof, niet twijfelende, want die twijfelt is een baar der zee gelijk, die van de wind gedreven en op en neder geworpen wordt. Want die mens meene niet dat hij iets ontvangen zal van de Heere. Een dubbelhartig man is ongestadig in al zijn wegen.
Gemeente, in onze overdenking van het zesde hoofdstuk van de Efezebrief van Paulus over de geestelijke wapenrusting zijn we voor vanmorgen toegekomen aan het begin van vers 14. Efeze 6, vers 14a. Daar luidt Gods woord, onze tekst voor vanmorgen als volgt. Staat dan, uw lenden omgord hebbende met de waarheid. Gemeente, de brief van de apostel Paulus, waar u in de afgelopen weken al een heel aantal keren uit hebt horen preken, het zij vanuit hoofdstuk 1 door onze ambtsbroeder, het zij vanuit die andere hoofdstukken, 5 en 6... Dat is een van de zogenaamde gevangenschapsbrieven. Een van de brieven die Paulus geschreven heeft, jongens en meisjes, toen hij opgesloten was. We weten uit het leven van de apostel dat er verschillende periodes geweest zijn dat hem dat is overkomen. Ook die laatste jaren die hij doorbracht in Rome, maar het is de vraag of de brief aan de Efeziërs vanuit die stad geschreven is. Kan ook zijn dat Efeze vanuit Caesarea is aangeschreven. Maar Paulus is in ieder geval in ketenen, want zo zegt hij dat aan het einde van dat gedeelte over de wapenrusting in vers 20, dat hij momenteel onder het schrijven van deze brief een gezant is in een keten. En Paulus is bij die gelegenheid natuurlijk ook bewaakt. En dat zal gebeurd zijn door de soldaten van het Romeinse leger. Paulus heeft op die manier zich vertrouwd kunnen maken met hoe die soldaten eruit zien, wat die soldaten allemaal dragen, uit welke onderdelen die uitrusting bestaat. En dat hij goed op de hoogte is met de precieze uitrusting van zo'n Romeinse militair, blijkt ook uit onze tekst. Als we vanaf vers 14 een begin gaan maken met het bespreken van die afzonderlijke onderdelen, dan begint Paulus bij dit ene, uw lenden omgord hebbende, dan heeft hij het dus over een gordel, een brede riem. Wij hebben ook wel een riem om, jongens en meisjes, maar de soldaten uit Paulus' tijd hadden een hele brede gordel om hun middel. En dat was een belangrijk onderdeel van de wapenrusting van die tijd. Een leren gordel, heel vaak ook nog met stukjes koper beslagen, zodat het nog wat steviger werd. En als iemand er met een zwaard tegenaan sloeg, dan ketste het af. Maar dat was dan onder andere ter bescherming van een aantal zwakkere plekken in het lichaam, van de buik en van de lendenen. Daar dient de gordel voor die Paulus in onze tekst op het oog heeft. Maar wat ook heel belangrijk is, en daarom noemt de apostel deze gordel als eerste onderdeel, dat nou niet alleen maar ter bescherming is, maar ook om de kleren van zo'n soldaat bij elkaar te kunnen nemen. U weet dat wel, en de kinderen weten dat hopelijk ook, dat in de Bijbelse tijden alle mensen, ook de soldaten, lange kleren droegen. Maar als nou zo'n soldaat zich klaar moest maken voor de strijd, strijdvaardig, alert, weerbaar, of zoals een uitlegger het in het Engels zei, ready for action, dat je klaar bent om meteen toe te slaan, dan moet je natuurlijk geen last hebben van die lange gewaden. Dus dan moesten de lendenen omgord worden, de kleren opgeschort worden, zodat je vrijheid van beweging had. De gordelgemeente is ook in dat opzicht een heel belangrijk onderdeel van de uitrusting. Want zonder dat je die gordel goed gebruikt, kan een mens zich niet goed bewegen op het slagveld. Een cruciaal onderdeel van de wapenrusting. En dat is niet alleen maar voor een Romeinse soldaat van belang, zegt Paulus, maar dat geldt nou ook voor die geestelijke strijders op het slagveld van de Heilige Oorlog. En we hopen dat te gaan ontdekken als wij u spreken van de gordel van de waarheid. Drie gedachten. We gaan allereerst letten op de vijand waartegen gestreden moet worden. In de tweede plaats op de kracht waarin gestreden moet worden. En in de derde plaats de houding waarmee gestreden moet worden. Dus als we gaan letten op het gebruik van de gordel van de waarheid, letten we op de vijand, de kracht en de houding van de strijder die deze gordel draagt. Gemeente, als wij allereerst met u gaan spreken over de vijand waarmee we het dan moeten gaan opnemen in de geestelijke strijd, en met gebruik van die gordel uit onze tekst, dan hebben we daar natuurlijk in de vorige preek al het een en ander over gehoord. U weet dat nog wel. Ik weet niet of de jongens en meisjes daar nog iets van herinneren. Toen we in het begin van Efeze 6 vanaf vers 10 heel veel informatie kregen over de duivel, maar ook over de trawanten van de duivel, zijn medewerkers. Daar bleek een overmacht aan geestelijke boosheden te bestaan, Geen kleine duiveltjes, maar enorme geestelijke machten die ongrijpbaar en onzichtbaar zijn, die indrukwekkende namen dragen. We hebben dat ook gehoord, nietwaar? Je wordt er bang van als je ziet wat er van al die demonen wordt verteld. Maar nou gaan we nog eens even letten, gemeente, op de generaal van dat duivelse leger. Want alleen al als we letten op de duivel zelf, merken we in de Bijbel dat hij ook nogal wat namen draagt. Satan. Maar een naam die in het verband van onze tekst heel veelzeggend is, en die zou ik u dan vanmorgen met name willen voorhouden, dat is een naam die de Heere Jezus hem een keer gegeven heeft. Lees het maar na in Johannes 8. Daar noemt de Heere Jezus de duivel bij deze naam de vader der leugenen. Want de duivel is degene die de leugen heeft bedacht. Dat er zoiets is als liegen en bedriegen. Dat komt bij hem vandaan. Hij is de vader ervan. En hij brengt dat ook voortdurend in praktijk. Hij liegt en bedriegt doorlopend. En de duivel, die kan met name heel wat schade aanrichten door niet alleen maar klinkklare leugens te verkondigen, maar ook vooral, en daar is hij heel erg goed in, gemeente, misschien heeft u daar zelf ook wel ervaring in, door het door elkaar halen van waarheid en leugen. Daar begon het in paradijs al mee. Als ik denk aan die eerste leugen, die eerste verleiding die op Eva afkwam, en toen de duivel zei, gij zult als God wezen, kennende het goed en het kwaad, daar zat in zekere zin ook nog wel iets waars in. Want ze hebben inderdaad vanaf Genesis 3 geweten wat kwaad is. Dat wisten ze in paradijs eerst nog niet, maar daar weten we inmiddels alles van, gemeente. De zonde en de gevolgen van de zonde. Maar ze hebben er van tevoren Eva niet bij verteld hoe pijnlijk en hoe smartelijk en hoe verderfelijk die kennis van goed en kwaad zou wezen. Zo heeft de duivel, gemeente, er een voorkeur voor om niet alleen met pure leugens, maar ook met allerlei vermengingen van leugen en waarheid ons te verleiden. Want het is bij die eerste leugen niet gebleven. De vader der leugenen is heel de geschiedenis van de mensheid door bezig om te liegen, om te misleiden, om te proberen om mensen tot zonde te brengen. Dat ze zich uitleven in een of ander kwaad, een of andere overtreding van Gods wet. Of te laten zondigen met hun gedachten, ook door middel van allerlei dwalingen. Dwalingen ook over de Heer en over onszelf. En dan is het nodig, gemeente, om, wanneer wij zicht willen krijgen op die gordel van de waarheid, om nou eerst eens even samen nog wat dieper na te denken over hoe de duivel dat nou bij u en mij aanpakt. Dat we eerst zicht krijgen op de vijand zelf en vervolgens gaan begrijpen waar die gordel dan eigenlijk voor nodig is, begrijpt u? En dan gaan we vanmorgen niet weer, zoals vorige keer, nadenken over die grote bewegingen in de geestelijke wereld, waarin hele samenlevingen, hele landen worden misleid en worden gestuurd. Maar nou heel persoonlijk. Heel persoonlijk in uw leven, in jouw leven, in mijn leven. Wat voor leugens kan de duivel nou allemaal opdissen om te proberen om ons naar het verderf te brengen? Om ons in zijn greep te houden, om te voorkomen dat we op het juiste spoor gaan wandelen en door genade zalig worden. Gemeente, zou ik u een drietal dingen willen noemen waarin de duivel met name actief is, ook in het leven van kerkgangers. Maar niet alleen in het leven van hen. Een van de dingen waarmee hij alle mensen wil misleiden, dat is dat hij ons een verkeerd beeld wil geven van onszelf. De toestand van ons leven, hoe we er aan toe zijn, ook in geestelijk opzicht. Oh, dan kan de duivel het op heel verschillende manieren aanpakken, gemeente. Want dan kan het zijn, dat gebeurt bij sommige mensen, dat de duivel ze dan een heel slecht gevoel geeft over zichzelf en zegt, ja, jij moet er maar een eind aan maken, want voor jou kan het toch niet meer. Jij hoeft niet te bidden, want er is nog nooit zo'n boosaardig schepsel op aarde gevonden als jij. Er zijn, voor andere mensen zal er best genade wezen, maar voor jou niet. Een heel slecht gevoel krijgen, zodat een mens gaat wanhopen. Ik zei, dat doet de duivel bij sommige mensen. Maar bij de meeste mensen, gemeente, pakt hij het anders aan. U moet dat ook maar in uw eigen leven nagaan. Maar de duivel heeft er bij verreweg de meeste mensen juist belang bij dat ze zich niet te slecht gaan voelen, maar dat ze zich te goed voelen. Herkent u dat in uw eigen leven? Die stem van binnen die zegt, ja, maar een ander is natuurlijk eigenlijk veel minder goed bezig dan jij ook in de kerk. Maar zo denken heel veel mensen in de wereld er ook over, gemeente. Praat met wereldlingen, uw collega's, uw buren. Probeer te spreken over zonde, over schuld. Verreweg het grootste deel van de mensheid is ervan overtuigd dat ze in de grond van de zaak goed bezig is. Maar dat is dan een wereldling, zegt u. Maar nou, de kerkganger, gemeente, hoe zit het met ons als kerkgangers? Wij spreken wel over zonde. Wij horen wel preken over schuld. Maar bent u nou een zondaar? Bent u iemand die verloren ligt? Of leeft u misschien ook nog onder die dwaling, onder die bedriegelijke gedachte, dat het met u toch nog wel wat meevalt, dat er veel ergere gevallen zijn? Laat een ander eens maar eens tot bekering komen. Als ik het nog weer over een andere leugen ga hebben, gemeente, dan zeg ik dat er ondertussen op de wereld, hoewel mensen dus in het algemeen een te positief beeld van zichzelf hebben, dat er in het algemeen onder allerlei mensen toch wel de gedachte leeft dat er natuurlijk wel wat met de mens moet gebeuren. U merkt dat zelfs bij pure heidenen. In allerlei landen en allerlei culturen merk je dat mensen op een of andere manier het besef hebben, ik heb iets wat niet goed is in mijn leven en daar moet verzoening voor komen. Daar moet wel iets mee gebeuren met wat ik verkeerd gedaan heb. Nou, gemeente, daar speelt de duivel ook weer op in. En als we dan weer naar een ander kijken, dan zou je kunnen zeggen, nou ja, vandaar dat je in allerlei landen valse godsdiensten tegenkomt. Mensen die dan afgoden gaan aanroepen. Of die offers gaan brengen. Die op allerlei manieren proberen zichzelf te verlossen. Dat is vrucht, gemeente, van het verleidende werk. Het bedriegelijke werk van de vader der leugenen. Hij maakt gebruik van het besef dat er verlossing nodig is. Maar hij stuurt de mensen een dwaalspoor op. Maar dan heb ik het natuurlijk over de heidenen. Maar hoe zit het nou met de kerkgangersgemeente? We moeten het vanmorgen persoonlijk houden. Als er in ons leven een besef is dat er inderdaad verlossing nodig is, heb je wel eens gemerkt dat de duivel dat ook kan gaan verdraaien? Dat hij zelfs de prediking van de verlossing kan misbruiken om u op het verkeerde been te zetten? Dat hij wat dat betreft de klem van het evangelie van uw leven af kan halen? Dat hij zegt, ja, je moet natuurlijk wel eens een keer bekeerd worden. Het moet wel wat veranderen met je, maar je hebt toch gehoord, God is genadig. En als je bang zou zijn voor het oordeel, ach, je hebt toch gehoord, er is een zaligmaker en je weet toch waar je moet wezen als het uiteindelijk allemaal spaak loopt, als het erop aankomt. Het zal uiteindelijk zo vaak niet lopen, want, ach, de Heer is toch barmhartig. Er is toch bloed gevloeid van de zaligmaker. God is toch liefdevol. Maak je nou maar niet zo druk. En als die dominee zegt dat het allemaal zo ernstig is en dat het zo nauw komt en dat we vandaag moeten gebruiken, ach, het valt volgens mij allemaal wel een beetje mee. Herkennen we dat soort praatjes, gemeente? Herkennen we dat? Ook dat ons zondige hart de neiging heeft om daarmee in mee te gaan, dat je zegt, gelukkig, het is niet zo erg als het lijkt. Het is allemaal niet zo ernstig als ze zeggen vanaf de preekstoel. Het loopt uiteindelijk toch wel los. Dat was het tweede punt waar we het vanmorgen over moesten hebben. over de verlossing. Maar nou het derde, gemeente. Een derde punt waar de duivel allerlei leugens over rondstrooit om mensen te misleiden, dat is het punt van de levensstijl. Heeft hij juist weer het oog op u en mij als kerkgangers? Want als het gaat over de inrichting van het leven, hoe een mens zich moet gedragen, kijk, dan heeft de duivel aan wereldlingen natuurlijk helemaal geen werk. Want die doen al waar ze zelf zin in hebben. Als je ze daarop zou wijzen, dan zouden ze dat ook wel terugzeggen. Dat ze zeggen, wat bemoei jij je nou eigenlijk mee? Want ik ben toch baas over mijn eigen leven en over mijn eigen lichaam. Maar kerkgangers zijn in dit opzicht voor de duivel interessant, gemeente. En opnieuw zeg ik, dan kan de duivel, als het om onze levensstijl gaat, weer verschillende kanten op. De een pakt die zus aan en de ander zo. Want dan heeft hij een kerkganger op het oog. En hij zegt, nou zal ik die eens proberen te vangen in het spinnenweb van het wetticisme. Dat zou nou prachtig zijn als ik die man en die vrouw of die jongen en dat meisje, als ik die nou bezig kan houden heel het leven met een godsdienst van raak niet en smaak niet en roer niet aan. Dat kan de duivel bij sommige mensen doen, gemeente. Dat ze op die manier denken dat ze goed bezig zijn. Als ze zich overal maar van onthouden, dan is een mens eigenlijk al halverwege het Nieuw Jeruzalem. Maar ik geloof dat in onze tijd de duivel bij veel meer mensen een ander middel gebruikt. Een andere leugen. Een andere dwaling. Namelijk dat de duivel ons laat geloven dat de genade die verkondigd wordt vanaf de preekstoel goedkope genade is. Heeft u er wel eens over nagedacht, gemeente, dat dat een dwaling is? Dat goedkope genade iets anders is dan vrije genade? Kijk, vrije genade, dan hebben we het over dat een mens er niks aan toe kan doen, dat hij uit genade zalig wordt alleen vanwege het werk van Christus. Maar weet u wat goedkope genade is? Dat is genade die niks kost. Genade die geen ander leven oplevert. Genade die een zondaar dezelfde doet blijven als voor zijn bekering. En dat is geen genade. Dat noemt de duivel wel genade. Die zegt, ach mensen, je hebt toch gehoord dat je niks kunt toedoen aan je zaligheid. Nou, dan hoef jij je leven ook niet te veranderen. Dat is allemaal toch maar werkheiligheid. Als je eenmaal maar geloof hebt in Jezus Christus, mensen, dan hoef je voor de rest niks te doen, hoor. Kun je gewoon rustig doorleven, net als je altijd gedaan hebt. Denk erom dat je niet wettisch wordt. Ziet u, gemeente, wat een verwarring de duivel aan het zaaien is. Tegen de een die de neiging al heeft om wettisch te worden, zegt hij, denk erom dat je niet te ruim gaat leven. En tegen een ander, die eigenlijk het liefst zo zou willen doorleven zoals hij altijd gedaan heeft, zegt hij, denk erom dat je geen fariseer wordt. En dat zegt de duivel ook tegen onze jongeren vandaag. Met name tegen onze jongeren. Mag ik de jongens en meisjes waarschuwen vanmorgen? Dat de duivel jullie wil wijsmaken dat de genade goedkoop is. Dat er geen ander leven nodig is. Dat je best mag genieten van het leven. Nou, dat zegt de Heere ook, hoor. Maar de duivel kan het op zijn manier ook zeggen. En hij kan het heel vroom zeggen. Alles wat je tegenkomt in het leven is toch door God geschapen? Zou je niet mogen genieten van wat God geschapen heeft? Grijp maar wat je grijpen kan en pak maar wat je pakken kan. En maak je geen zorgen over hoe het in de toekomst zou gaan en hoe het een keer moet aflopen met je leven, want je bent toch jong? En als je ouder bent, dan kun je achteraf altijd toch zien of het wel goed was wat je gedaan hebt. En dan doe je het later niet meer, maar dan heb je in ieder geval wat rondgekeken in de wereld. Heb je in ieder geval genoten van je leven? En je hoeft echt niet zo moeilijk te doen als in de kerk zeggen, want in de kerk zijn ze toch ouderwets. Doe maar mee. Geef je ogen maar de kost, geef je oren maar de kost. Het evangelie van de goedkope genade, gemeente, een van de listen van de vorst der duisternis, de vader der leugenen. Maar hebben we daar nou oog voor dat er zo één met ons bezig is om ons om de tuin te leiden? Dat Luthers lied, dat zingen we dan op 31 oktober, maar dat heel actueel is als er van de duivel gezegd wordt, Hij draagt zijn rusting nog van gruwel en bedrog. Hebben we dat door, gemeente? O, daar is een volk in Sliedrecht dat door genade daar oog voor krijgt. Maar die daar dan ook weer strijd mee krijgt. Is het niet zo, kinderen des Heren, dat die verleidende kracht en al die leugens waar ieder mens tot op zekere hoogte mee te maken krijgt, dat die dat nou juist na ontvangen genade allemaal op je hart laat afkomen? Als het gaat over je eigen toestand en je eigen staat, als het gaat over de weg van de verlossing, dat de duivel ook weer zoveel twijfel kan proberen te zaaien en zoveel ontmoedigends in je hart kan werpen. En als het gaat om dat nieuwe leven. Ja, maar zegt iemand, dominee, dat volk wat daar dan strijd mee krijgt, die mogen toch weten wat Luther trouwens ook zong in dat lied. Ons staat een sterke held terzij die God ons heeft beschoren. En dat is waar, gemeente. Dat is gelukkig waar, dat in die geestelijke strijd, die heilige oorlog waarin we u deze weken iets over vertellen, dat de grote aanvoerder, de overste leidsman en voleinder des geloofs, daar ook op het slagveld staat. Jezus Christus, de getrouwe getuige, degene die zich de waarheid heeft willen noemen. Maar hij staat niet alleen op het slagveld, gemeente. Dat is de les waar we u aan het eind van dit eerste punt bij willen bepalen. Dat de Heere Jezus wel de overwinnaar over de vader der leugenen is, maar hij staat niet alleen op het slagveld. Daarom zong Luther, ons staat een sterke held terzij. Dat volk van Christus staat daar ook. En daar worden ze ook toe opgeroepen in onze tekst. Daar begint toch vers 14 mee. Mensen, Efeziërs, Sliedrechters, staat dan. En voor die strijdgemeente, o, wat een wonder is dat. Mag u dat ook als een wonder beleven vanmorgen. Voor die strijd die gevoerd moet worden, levert nu de Heere Jezus Christus zelf de wapens. Want je kan niet strijden in eigen kracht. Ook tegen de vader der leugenen kun je niet beginnen te redeneren in eigen krachten. Dat je denkt, nou ik zal hem wel eens even omver praten. Lees Genesis 3, lees hoe het met Eva afgelopen is, gemeente. Het is dwaasheid om zo tegen de duivel zelf te gaan strijden. Maar om nou te leren leven van wat de Heere geeft. Hij heeft op een leugenaar op het slagveld gerekend. En hij geeft precies wat je nodig hebt. Wat hebben de strijders nodig? De gordel van de waarheid. Komt natuurlijk meteen de volgende vraag naar ons toe, gemeente. Hebben we nou begrepen waarom we die gordel nodig hebben? Er is een vader der leugenen die voortdurend allerlei mensen, bekeerd of onbekeerd, bestookt met dwalingen, met leugens. Maar dan willen we natuurlijk weten, gemeente, als de Heere Jezus dan door middel van Paulus ons zegt, nou moet je de gordel van de waarheid hebben. Wat voor waarheid bedoelt hij dan? Wat moet je dan precies om je middel hebben, zodat je beschermd bent, zodat je weerbaar bent op het slagveld? Gemeente, misschien had u daar niet op gerekend, maar er is onder de uitleggers nogal verschil van mening over. Er zijn namelijk verschillende verklaarders die zeggen, nou dat betekent natuurlijk dat zo'n geestelijke strijder op een eerlijke, op een integere manier moet strijden. Dat is heel belangrijk, dat je uit één stuk bent als het ware, je staat voor je overtuiging, je hebt geen dubbele bodems. En zo ga je dan het strijdperk van dit leven in. Eerlijk, je staat voor je overtuiging, je bent oprecht. Ik zal niet ontkennen, gemeente, dat dat ook in een preek over deze tekst thuis hoort. Ik hoop daar straks zelfs mee af te sluiten. Maar ik kan daar nu vanmorgen niet mee beginnen als ik u ga vertellen wat de waarheid is. Wat de gordel van de waarheid is. Je hebt namelijk mensen die met de beste bedoelingen, die oprecht en integer bezig zijn om tegen de Heere te vechten. En ik kan u een heel duidelijk voorbeeld van morgen zo aanwijzen, want dat is heel vlakbij. Dat is de schrijver van de Efezebrief zelf. Er was een tijd in het leven van Paulus, toen hij nog Saulus van Tarsen heette. Oh, hij was ijverig. Hij was oprecht. Denk niet dat Saulus met bijbedoelingen bezig was, maar hij was ondertussen met al zijn ijver en met al zijn goede bedoelingen wel bezig om tegen de Heere Jezus te strijden. Je kunt daarom niet zeggen, gemeente, als iemand dan maar oprecht overkomt, als iemand het maar goed bedoelt, als iemand maar authentiek is, dat is ook zo'n modern woord, dan zit het wel goed met hem. De mensen die u aan de deur krijgt met die tasjes onder hun arm, die zijn ook wel integer, die bedoelen het ook best. Ik hoop toch niet dat u met Jehovah's getuigen in zee gaat, gemeente, want ze hebben het bij het verkeerde eind. En daar wil ik de jongeren en de ouderen vanmorgen nadrukkelijk ook voor waarschuwen. Ook wat voor mensen je dan op geestelijk gebied ook tegenkomt in deze tijd. Ook van allerlei stromingen en in binnen- en buitenland. Mensen die een bepaalde boodschap verkondigen. Die een bepaalde visie hebben op het geestelijke leven. Laat je maatstaf niet alleen maar zijn of die mensen eerlijk overkomen. Of je het idee hebt dat ze integer zijn. Dat ze het goed bedoelen. Dat kan uiteindelijk onze norm niet zijn, gemeente. En daarom, als wij het over de gordel van de waarheid hebben, moeten we, voordat we het over de oprechtheid van die strijders gaan hebben, eerst over iets anders hebben. En dan moeten we het hebben over waar de Heere Jezus over sprak in het hoge priesterlijk gebed. Oudeling heeft het voorgelezen, Johannes 17. Daar heeft hij het over de heilige oorlog, niet waar? Want de Heere Jezus gaat zelf straks het slagveld verlaten voor een tijd. Hij gaat straks naar de hemel. Hij zal niet meer zo op aarde rondlopen zoals zijn discipelen rondlopen, maar die mensen die blijven daarachter. En die mensen die staan in het strijdperk van dit leven en ze zijn in de boze wereld en ze hebben met de boze machten te maken. En ze hebben de Heere Jezus als de Messias erkend, zegt Christus in dit gebed tegen de Vader. En daarom hebben ze ook een begeerte in hun leven gekregen om niet van de wereld te zijn. Maar wat hebben ze een bescherming nodig? Nou moeten ze door God zelf bewaard worden van de boos. Dan moeten ze bewaard worden voor die vader der leugenen die zal proberen om ze in te palmen, om ze omver te gooien, om ze stuk te maken. En in dat verband zegt de Heere Jezus in vers 17 iets heel belangrijks. Als het dan gaat over die strijd tussen de waarheid en de leugen, waarin die discipelen door de Heere zelf staande gehouden moeten worden, dan zegt de Heere Jezus ineens wat de waarheid is. Uw woord is de waarheid. Dat is een hele belangrijke les van morgen, gemeente. Want dat werpt dus licht op de manier waarop wij moeten staan in het leven. Waarop wij door genade moeten leren strijden, de geestelijke strijd. Dan is het woord van God, de waarheid, van cruciaal belang. Want wat voor leugens er dan ook vanuit de hel op ons worden afgevuurd. Maar dan kun je alleen in dat woord lezen hoe het echt zit. Wat nou het juiste antwoord is. En niet om het ingewikkeld te maken, gemeente, maar denk even terug aan die drie dingen waarvan ik u in het eerste punt gezegd heb, daar maakt de duivel zich met name sterk. Over ons zelfbeeld. De een wanhoopt, maar het zijn er niet zoveel meer geloof ik tegenwoordig die nog wanhopen, want de meesten die denken dat het wel redelijk zal aflopen. En dat het ook nog wel aardig meevalt. Weinig zondebesef, gebrekkig zicht op zonde en genade. Maar dan moet ik het woord gaan lezen, gemeente. Terwijl ik van allerlei kanten bestookt word en vanuit de hel mij wordt aangepraat, valt wel mee. Het loopt zo'n vaart niet. Ze preken wel over het oordeel. Wat loopt zo'n vaart niet? Gaat de schrift mij voorlichten, gemeente, en mij vertellen wat mijn echte toestand is. Wat de werkelijkheid van mijn leven is. Dat het niet meevalt. Dat het met geen mens meevalt, maar met mij ook niet. Dat er niemand is die God zoekt. Dat er niemand is die naar hem vraagt. Die voor hem wil leven. Zelfs niet tot één toe. Dat ik echt als zondig mens op weg ben naar het verderf. Tenzij de Heere me gaat wederbaren. En als het dan gaat over de verlossing, gemeent. Over wat er dan moet gebeuren, wil ik aan de straf ontkomen. Zal het met mij goed zijn in leven en sterven. O, de duivel wil me er ook van alles over vertellen. Allerlei dwalingen, allerlei misverstanden. Maar wel om te proberen mij weg te houden bij het enige middel tot verlossing. Wat ik in het woord kan vinden, dat is de persoonlijke kennis aan de Heere Jezus Christus. De weg, de waarheid en het leven. Dat ik die zaligmaker nodig heb. Maar ook dat hij zo geschikt is om mij te verlossen. Dat hij precies bij me past. Wat voor dwalingen er ook allemaal door de duivel worden ingefluisterd, gemeente. Maar in het woord vind ik de echte, de ware Christus. En als het gaat over mijn leven. Leven waar iedereen zo langzamerhand een eigen mening over heeft. En mensen willen dat ook graag vasthouden. Ingefluisterd door de duivel. Die zegt, er heb een ander niks mee te maken. En die ouderling en die dominee ook niet. Maar dan in het woord gaan lezen, gemeente. Hoef voor een ouderling of een dominee niet te buigen. Maar er moet wel voor het woord buigen. Dat de genade niet goedkoop is. Dat het enige ware geloof ook altijd als kenmerk heeft dat er waarachtige bekering volgt. En dat het niet een bedoeling is om wettisch te gaan leven, maar wel om evangelisch heiligmaking te kennen. Verbonden aan de Heere Jezus Christus. Eén plant met hem. En dan kan ik niet overal meer aan meedoen. Dan kan ik niet proberen hoe ver ik kan gaan, of ik op het randje kan lopen om toch nog zalig te worden. Maar in nauwe verbondenheid aan Christus gemeente, zegt de waarheid, zegt de Heere zelf. Nou hoop ik niet dat u vanmorgen zegt, dominee, wat horen wij vandaag aan nieuwe dingen. U zult vandaag in de prediking eerlijk gezegd weinig nieuwe dingen horen. Ik denk dat dat van de preek van vanavond ook zal gelden over het vervolg van vers 14. Maar het is ook niet de bedoeling dat u nieuwe dingen hoort vandaag, maar dat de dingen die u al vertrouwd kunnen voorkomen, dat die nu ook in ons leven een plaats krijgen. Want als het gaat om die wapenrusting en ook om die gordel die daarbij hoort, dan heeft u er niet genoeg aan, gemeente, dat u vandaag weer gehoord heeft dat die gordel bestaat. Dat de waarheid er is. Maar wat zegt Paulus hier in opdracht van de Heer in onze tekst? Dat we moeten staan onze lenden omgord hebbende met de waarheid. Dan ligt die gordel niet in de kast. Dan hangt hij niet meer in de winkel, gemeente, maar dan heb ik hem om. Dan moet ik heel nauw contact hebben met die gordel. Heel dicht bij mijn lichaam. Omgord. U begrijpt toch wel wat dat wil zeggen als het dan over het woord en over de waarheid gaat? Dat je nou niet genoeg hebt aan die ene preek eens in de zeven dagen. Maar als je nou genade mag kennen, als daar nou een teer leven met de Heere mag zijn, en dat je oog hebt voor de vijandschap, dat je zegt, o God, laat dat woord om mijn middel gebonden zijn, bij wijze van spreken, dat ik er heel nauw mee omga. Maar is dat nou zo, gemeente? Ik zie u allemaal zondags hier zitten. Ik kan natuurlijk niet thuis nagaan bij iedereen hoe dat nou werkt in de praktijk, maar hoe is nou de omgang met het woord ter waarheid? Daaruit blijkt of we nu werkelijk alert zijn op de geestelijke boosheden in de lucht en op de verdorvenheid van ons eigen hart. Hij zegt, Heere, ik kan hier de waarheid ook niet vinden. Zelfs na ontvangen genade kan ik het hier allemaal niet vinden, maar ik moet elke keer weer terug naar de bron. Ik moet die gordel van de waarheid, daar moet ik één mee worden. Hoe is dat in ons leven, gemeente? Hoe is dat bij de ouders die kinderen hebben gekregen? En die ten aanzien van de gordel der waarheid bepaalde verplichtingen op zich genomen hebben. Want u heeft niet alleen beloofd in de kerk dat u dat zelf zult gaan dragen, maar ook dat u de kinderen die u gekregen hebt zult aansporen om het daar nou ook bij te zoeken. Om nou ook met dat woord van de Heer te gaan leven. De voorzijde leer. De waarheid, gemeente. Krijgt dat nou in ons gezinsleven ook een plaats? Een beheersende plaats. En hoe zit het met de jongens en meisjes zelf? De jongeren van wie ik al gezegd heb, jullie krijgen ook zoveel leugens op je af en zoveel wat misleidend is. Ga nou eens voor jezelf na. Hoeveel tijd per week de vader der leugenen tijd krijgt om op je in te praten? En hoeveel tijd de waarheid de kans krijgt om tegen je aan te praten? Dan zeg ik het maar even heel simpel. Ga dat nou eens even na. Ga ook het gebruik van de media na. Die vaak, ik zeg niet altijd, maar zo vaak spreekbuizen zijn van de vader der leugen. Dan is u dat ook opgevallen. Ik zeg dat even tegen de volwassenen. In de berichtgeving over dat conflict in het Midden-Oosten, hoe gekleurd dat is. Anti-Joods. Zoals het altijd in de afgelopen jaren al geweest is in onze persgemeente. Maar we zijn wat dat betreft, als we van de media afhankelijk zouden zijn, dan zouden we op allerlei manieren misleid worden. En niet eens alleen in de berichtgeving. Maar ook weer als het gaat om je levensstijl. Om dat wereldse levensgevoel. Ga dat na, jongens en meisjes. Ga dat nou eens biddend na. Hoeveel tijd krijgt de leugenaar in mijn leven het woord? En hoeveel tijd krijgt de waarheid het woord? Wil ik ook nog een ander soort mensen aanspreken in de kerk. Mensen die zeggen, dominee, gelukkig hoef ik mijn naam nog niet te horen noemen in de preek. Want ik weet best dat er een heel nauwgezet leven nodig is. En dat het nodig is dat je kennis hebt van de waarheid. En ik neem ook best afstand van al die media die dag in dag uit een ander overspoelen, maar daar gaat mijn deur voorbij. Met mij zit het denk ik wel goed. Zit het bij u wel goed, gemeente? Of zou er misschien ook nog het gevaar kunnen zijn bij deze of gene van een dode rechtzinnigheid? Want een mens kan wel voor de waarheid zijn. Maar ik weet niet of dat nou hetzelfde is, gemeente, als wat hier in vers 14 staat. De lenden omgord hebbende met de waarheid. Ik moet denken aan wat ik een keer in een contactadvertentie in het RD las. En dat lees je wel eens een keer vaker, geloof ik. Dat iemand dan op zoek is naar een ander. En dan staat erbij de oude waarheid toegedaan. Nou, dat is natuurlijk prachtig, dat iemand de oude waarheid toegedaan is. Maar of die het nou toegedaan is, of dat hij hem omgedaan heeft, gemeente. Zou dat geen verschil zijn? Dat iemand dat alleen maar in zijn verstand heeft geaccepteerd en met zijn hoofd heeft gebogen voor de waarheid. Of dat er een levende band mag zijn aan hem die de waarheid zelf is. Dat de dingen die in het woord mij gezegd worden en vanaf de kansel gepreekt, dat dat voor mij persoonlijk waar is geworden. Daar gaat het om. En dan zal toch ook in het leven van elk van die mensen die zo met de waarheid in aanraking zijn gekomen, dat ook effect hebben, gevolg. Matthew Henry zegt, ik ken geen godsvrucht zonder oprechtheid. En daarmee gaan we naar ons laatste punt. Want ik heb net gezegd, gemeente, als het gaat om de gordel der waarheid die wij om moeten leren doen, die wij moeten leren gebruiken om geestelijk weerbaar te zijn, dan moeten we allereerst denken aan de waarheid, aan de Bijbel. Maar die gedachte die we zojuist aan het begin van het tweede punt hoorden, en waar sommige uitleggers alleen maar aan dachten, dat is natuurlijk wel van belang. Als je dan gegrepen bent door de waarheid, als de waarheid dan je leidsman is geworden, vanuit die persoonlijke band aan Christus, dan kan het niet anders, of ik word zelf ook waarachtig. Want als ik eerlijk gemaakt word door de Heere, gemeente. Kijk, dan is het niet alleen maar zo dat ik de Bijbel ga lezen, dat ik het woord ga lezen, maar dan gaat de Bijbel mij ook lezen. Gaat de Heer in mijn leven allerlei dingen aanwijzen die dubbelhartig zijn, die onwaarachtig zijn. Dingen, gemeente, waarin ik eerlijk moet worden voor de Heer, maar ook vervolgens eerlijk voor een ander. Dat mijn leven gestempeld wordt door de waarheid. Zoals het in Psalm 51 ergens staat. David is daarachter gekomen. Nadat hij een hele tijd een leven vol leugens had geleid. En toen kwam hij erachter: Heere, gij hebt lust tot waarheid in het binnenste. Dat is ook een aspect, gemeente, van de gordel van de waarheid. Maar als de Heere lust heeft in waarheid in het binnenste, krijgt het volk van de Heere er ook lust in. Is het niet waar, kinderen van God? Dat je dan genoeg krijgt van een leven van dubbelhartigheid. Dat je dan genoeg krijgt van die leugens. Dat je dan genoeg krijgt van die dubbele bodems. Ook van die leugentjes om bestwil dat je zegt: och, laat de waarheid dan maar pijnlijk zijn, maar ik moet met een oprecht geweten leven. Waar is een ware christen aan te herkennen, gemeente? Hij is allereerst te herkennen aan zijn gordel. Dicht bij het woord levend, maar dan ook integer en oprecht, maar wel genormeerd door de schrift. En ik vraag u maar weer, gemeente, wordt u daaraan herkend? Word ik daaraan herkend? Als predikant, als ambtsdrager, als kerklid. We hebben het wel eens vaker tegen elkaar gezegd, daar zijn heel wat mensen om ons heen die op ons letten. En die met name gevoelig zijn voor dit punt. Merkwaardig, de wereld die op zoveel manieren geen verstand heeft van God en goddelijke zaken, de wereld heeft wel begrepen dat Efeze 6 vers 14 in de Bijbel staat. Dat iemand die werkelijk een band heeft aan Christus, dat hij de gordel der waarheid om zijn lendenen heeft. Met name als het gaat om het oprecht omgaan met een ander. Wilt u uw leven daar eens op nakijken, gemeente? Want oh, als wij als kerkgangers bekend staan in Sliedrecht, maar de gordel der waarheid hangt in de kast, dan wordt niet alleen de naam van onze gemeente gesmaad, dan heeft niet alleen uw buurman en uw collega geen respect voor u, maar dan wordt de naam van de Heere gelasterd. En je schiet er uiteindelijk ook niks mee op met een leven van dubbelhartigheid. We hoorden dat trouwens in de tweede schriftlezing ook vanmorgen. Jacobus die ook weet van strijd, van verzoekingen, van aanvechting. Jacobus die ook zegt dat het zo belangrijk is dat je volmaakt mag zijn, dat je mag jagen naar die totale oprechtheid van het hart. En die er dan die ernstige waarschuwing aan toevoegt. Waar ik altijd een beetje van moet huiveren en u hopelijk vanmorgen ook. Dan laat dat eens op je inwerken. Ook als u nog geen oprechte kennis zou hebben aan Christus en aan zijn weldaden. Maar waar je dan eens een keer over moet nadenken. Een dubbelhartig man is ongestadig in al zijn wegen. Terwijl hij misschien denkt dat hij het allemaal juist voor elkaar brengt met zijn leugens en met zijn bedrog. En dat niemand hem in de gaten heeft. En dat het allemaal juist zo goed gaat. Een dubbelhartig man is ongestadig in al zijn weeg. Als er vanmorgen zijn gemeenten die zeggen: dominee, ik vind het zo moeilijk om dat woord van vanmorgen op mezelf toe te passen. Want als ik hoor van strijders, van mensen die op het slagveld staan, die een godzalig leven gaan leiden vanuit de kennis van de Heere Jezus en die oprecht zijn, oh, ik durf me daar helemaal niet bij te scharen. Wat zijn dat nou eigenlijk voor mensen die op dat slagveld staan en die geestelijk leven hebben en die ook die gordel gebruiken? Ach, heeft u alstublieft geen al te hoge verwachtingen van die mensen zelf, gemeente. En anders moet je het maar eens een keer aan één gaan vragen als je er één kent. Van hoe zit jij nou eigenlijk in elkaar en hoe zit dat in jouw leven nou eigenlijk met die gordel van de waarheid? Nou, weet je waar ze wel allemaal aan te herkennen zijn, die mensen die daar staan met die gordel om de lendenen? Die gaan allemaal bidden wat we gezongen hebben in deze dienst. Laat oprechtheid en vroomheid mij behoeden. Meer en meer heeft u gezongen. Kijk, dat zijn mensen die zijn er niet. Die zijn niet volmaakt, maar die hebben wel dat verlangen. Die weten wel waar het heen moet. Want ze hebben in de waarheid hun naam gelezen. En ze hebben ontdekt, nou moet ik ook in zijn waarheid gaan wandelen. O gemeente, daar mag vanmorgen nog om gesmeekt worden. Ook als er misschien in ons midden zijn die moeten zeggen, dominee, nou ging het over de waarheid. Maar als u mijn leven eens zou kunnen overzien, als ik het allemaal durfde te vertellen. Maar niemand weet ervan, maar ik ben verstrikt in een web vol leugens en bedrog. En ik heb me erin laten inspinnen door de duivel en ik kom er niet meer uit. O, vlucht dan tot de Heere die u vandaag de wapenrusting nog wil aanreiken. Vlucht tot Christus die de waarheid is en de waarheid zal u vrijmaken. Dat kan best hard zijn voor jezelf als de Heere dat dan gaat werken, gemeente. Want de waarheid over een mens, over een zondaar is hard. Maar het is toch zo heilzaam. Als je de waarheid leert kennen. En als een arme in jezelf aan de voeten van de Heere Jezus zo terecht leert komen. Net als die man die het ons vanmorgen heeft willen preken. Paulus zelf. Eerst een strijder voor de waarheid, maar ten diepste een vechter tegen hem die de waarheid is. Maar toen de Heere hem te sterk werd, toen is hij een gebed gaan bidden, wat hij zijn hele leven is blijven bidden. En wat we samen mee gaan bidden. Heere, leer mij naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen. Amen.